niet bij was. Maar komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee, schrijver en journalist Jeroen van Bergijk. Hem journalist noemen doet hem eigenlijk tekort. Bergijk is ook filmregisseur, maakt radiodocumentaires, schrijft boeken en is uitgever. Hoewel, de uitgeversdagen liggen inmiddels achter hem. Maar je weet het niet bij hem, ze kunnen altijd terugkomen. Want Bergijk is zo'n man die creatief gezien precies doet wat hij leuk en interessant vindt. Hij is een ster in de long-form journalism. Niet een kort interviewtje over een actueel thema, maar een onderdompeling om een wereld van binnenuit en van vele kanten te kunnen belichten. Dat deed hij in Goudkoorts, waarvoor hij onder andere zelf goud ging zeven. In zijn boek Liefde Leiden Lossen vertelde hij over zijn fietstocht naar Santiago, en nu is er Uberleven, waarvoor hij een half jaar als Uberchauffeur door het leven ging. Welkom, Jeroen.
Goedenavond.
Ja, dat is dan de bedoeling, dat je even wat moest zeggen. Ja, je moet even op gang komen, dat snap ik wel. Hey, voor wie Uber niet kent, mijn ouders in Brabant. Kun je even kort uitleggen, wat is Uber?
Uber is een app op je telefoon. En als je dan geef je een adres in waar je naartoe wil. En dan klik je op een knopje en dan binnen een paar minuten staat er in de grote stad in Nederland, Amsterdam of Rotterdam, een auto voor je deur. En die brengt je dan naar je bestemming. En dus het is eigenlijk een taxiservice, maar dan helemaal automatisch. Je hebt geen gedoe meer met afrekenen. Je weet wie je krijgt. Dus je ziet een fotootje van je chauffeur. En je ziet dat welk cijfer die chauffeur heeft. Want elke keer dat je een ritje neemt, moet je die chauffeur een cijfer geven. En je kan precies zien welke route die neemt. Ja, en dan is het ook nog goedkoper dan een gewone
taxi. Ja, dat zit gekoppeld aan je creditcard. Dus je hoeft niet te handelen met klein geld.
Nee, dus je geeft één keer je betaalgegevens op. En dan hoef je daar nooit meer naar te kijken.
Ja, nou staat iedereen's telefoon vol met apps. Iedereen staat de hele tijd te staren naar het scherm. Waarom dacht jij, hier zit een verhaal in?
Nou, ik had een verhaal gelezen in de New York Times over hoe die app het gedrag van Uberchauffeurs eigenlijk stuurt. Want zo'n app, je hebt twee apps. Hè. Je hebt de apps voor de klanten en de app voor de chauffeur. En die app die probeert jouw gedrag te sturen eigenlijk. En die chauffeurs die waren eigenlijk een soort, nou, als ik het oneerbiedig zeg, slaaf van die app geworden. En dat vond ik zo intrigerend. En vooral ook dat je voortdurend wordt geëvalueerd. Dus bij elke ritje krijg je een cijfer. En ik wilde weten hoe dat voelde. Hoe dat voelde om voortdurend niet voor een baas te werken, maar voor een app. En dat je voortdurend je gedrag door een algoritme gestuurd wordt eigenlijk.
Ja, en een soort oneindig evaluatiegesprek. Ook op de dagen dat je ongesteld bent of dat je even niet zo lekker in je vel zit.
Ja.
Ik denk dat ongesteldheid niet echt een probleem voor jou is. Maar achter de kassa kun je nog denken, nou, morgen beter. Maar,
nou ja, ik was natuurlijk ook wel eens chagrijnig. En dan merk je dus ook dat je minder beoordeeld wordt. En als je vrouwelijk en voorkomend bent, dat je dan hogere cijfers krijgt. Maar vooral ga je gedrag heel subtiel eigenlijk op die en minder subtiel op zo'n systeem aanpassen. Je gaat heel sociaal wenselijk gedrag tentoonspreiden. Nou kan je zeggen, ja, dat is helemaal niet erg. Want als je bij de Albert Heijn afrekent, dan vind je het ook fijn als de kassier vriendelijk is in plaats van chagrijnig. Dus er zit ook voor de klant zeker voordelen aan. Maar ja, ik voelde me ook vaak een beetje in een hoek geduwd, of dat je dingen over je grenzen werd gestuurd.
Was dit het eerste beroep in de, nou, laten we het zeggen, de service sector voor jou? Als schrijver zit je natuurlijk vaak achter je bureau alleen. En nu ben je heel de dag in de weer met mensen. Dat lijkt me nogal heftig.
Nou, ik heb vroeger wel in de horeca gewerkt. Dus ik was het wel een beetje gewend. Maar ik vond het ook best heftig. En ik vond dat ook trouwens heel erg leuk om voortdurend andere mensen in de auto te hebben. En ik had me voorgenomen om een hele vrolijke, gezellige taxichauffeur te worden. En ik had me sowieso voorgenomen om van elke klant het verhaal proberen te achterhalen.
Ja, want je ging er een boek van schrijven.
Ja, dus ook maar gewoon uit nieuwsgierigheid. Want ik vind het leuk om met de mensen die ik niet ken te praten. Nou, dat werkte niet goed.
Daar zat niet iedereen op te wachten.
Nee.
Wat gebeurde er?
Nou, ik merkte dus dat heel veel mensen helemaal niet willen praten. En dus aan het begin deed ik alles fout wat je maar fout kon doen. Dus had ik mijn rating, mijn cijfer, die viel onder het gemiddelde wat Uber wenselijk acht. En dan krijg je allemaal waarschuwingen. Je moet iets aan je gedrag doen. Op een gegeven moment dacht ik, want ik ga dus alsmaar met mensen te kletsen en te ouwehoeren. En ik dacht, oké, ik ga eens eventjes een paar dagen helemaal niks zeggen. En ik ga alleen praten als mensen tegen mij beginnen te praten. En dat werkte heel goed. Toen ging opeens mijn cijfer heel hard omhoog. Dat vond ik natuurlijk ja, een beetje vervelend. Want ik dacht van dat ik altijd wel een gezellige praatje zat. Maar kennelijk zaten daar heel veel mensen niet op te wachten.
Oh, dat is wel een hele harde werkelijkheid.
Mm-hmm.
Ja, persoonlijk ben ik dol op Uber. Het is snel, het is veilig, het is overzichtelijk. Maar voor die chauffeurs is dat wat minder, hè? Je had het net al over dat logaritme. Er zitten ook echt een soort spelelementen. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, het lijkt heel erg. Het voelt ook heel erg als een spelletje. Ik zat net met een.
En dan niet levensvecht of pimpampetten, maar echt een game op je computer.
Ja. Ja, dus je krijgt voortdurend badges, een soort medailles. Dus als je, stel, je hebt 50 ritten, 5 sterren ritten. 5 sterren is het hoogste wat je kan krijgen qua cijfer. En dan krijg je een badge voor 5 sterren. Je krijgt een badge voor als mensen je een complimentje geven voor dat je leuke muziek draait. Dan krijg je een badge voor leuke muziek. Of je hebt een badge voor vrolijke chauffeur. En dat wordt een soort spelletje om natuurlijk al die verschillende badges te verzamelen. Net als in een videospelletje. En hoeveel mogelijk van die badges te verzamelen. Die cijfers die natuurlijk. Je wilt natuurlijk de hele tijd wil je het hoogste cijfer halen. Ik word er een beetje streberig van. Dus in die zin lijkt het op een spelletje.
En hoe meer ritjes, hoe meer kans om hogere cijfers te halen.
Ja, dus je wordt ook heel erg. Het lijkt een beetje op, vind ik dan, op. Wat je bij Netflix hebt, dat als je een serie zit te kijken, dat die volgende aflevering al klaar staat.
Ja.
En dat het eigenlijk makkelijker is om door te kijken dan te stoppen. Dus ja,
je hebt meerdere instanties in je boek waarin je eigenlijk al onderweg bent naar huis, maar dat die app nog even ding, ding. Ja. Je denkt, dat doe ik er nog één. Doe ik er nog één. Dat je dan tollend van vermoeidheid.
Ja, en dan toch maar doorgaat. Want het wordt. Dus als je al een rit aan het rijden bent, dan staat die andere alvast voor je klaar. Zeg maar. Dus je weet meteen, dan kan ik alweer door. Dus je blijft maar aan de gang. En het kost je dus eigenlijk meer moeite om te stoppen dan om door te gaan. En ik zat hier op weg naar de studio, heb ik een Uber genomen. En ik had het er met die chauffeur over. En die zei, en dat was ik eigenlijk een beetje vergeten, maar die vertelde van ja, maar ik. Ook als ik thuis zit en ik niet werk, dan zit ik op die app te kijken. Is er search? He, dat betekent dat je dan beter kan verdienen, want dan zijn de tarieven hoger. En hij vertelde ook zo van dat hij voortdurend met die app bezig was, ook als die niet werkte. En dat was ik eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar inderdaad, als ik thuis zat van, even op mijn app kijken hoe het mee staat. Kan ik werken? Verdien ik meer? Zijn de tarieven hoger? Dan ga ik nog even gauw een ritje doen.
Ja.
Dus heel knap gemaakt, die app van Uber natuurlijk.
Maar het werkt ook onveilige situaties in de hand. Oververmoeide chauffeurs. Mensen die maar doelloos rond blijven rijden. Op zoek naar inderdaad de rode gebieden. De searchgebieden heet dat. Als er dan drukte is, dan wordt er meer uitgekeerd.
Ja. Nou, wat was je vraag ook weer?
Nou, het werkt ook onveiligheid
ja,
in de
precies.
hand. Als je al maar doorgaat en over je eigen grenzen heen gaat. En kijk, als je in een bedrijf werkt, dan zeggen ze gewoon na 10 uur werken, nu moet je even eruit.
Je Uber die stop je in een soort systeem, of je komt in een soort systeem terecht waarin je maar blijft werken. Omdat je zoveel. Dus je hebt. Wat Uber zegt is. Je kan werken wanneer je wil. Als je geen auto hebt, is geen probleem. Dan kan je dat via ons leasen. En als je dus daarin meegaat, in dat systeem, dan ga je dus een auto leasen van Uber, via Uber. Kost je heel veel geld elke week. Moet je sowieso al heel veel werken om dat leasebedrag terug te betalen.
Dat deed jij?
Ja, nou, dan moet je daar. En wil je nog een beetje geld verdienen, dan moet je daar nog bovenop werken. Dus je komt eigenlijk in een soort fuik terecht waarin je heel veel moet werken. De tarieven zijn heel laag, zijn veel lager dan gewoon de taxi-tarieven. Dus heel veel van die jongens die werken 40, 50, 60 uur in de week. Die lieten me dan hun app zien. En dan kan je zien hoeveel uur ze online waren. En dan hadden ze dagelijks dagen van 10, 12 uur dat ze online waren. Ja, dat kan niet goed zijn voor de verkeersveiligheid.
Nee, want het waren ook. Veelal, nou eigenlijk alle Uber-chauffeurs die ik heb gehad, zijn twintigers. En dan begin twintigers.
Ja, nou dus als je 21 bent, dan kan je geen auto huren bij een autoverhuurbedrijf. Maar je mag wel voor Uber werken. Dat is
en dan
raar.
40 uur
ja,
in de
40,
week.
Nou ja, 40 minimaal, 60 uur vaak, ja.
Ja. Wat ik ook interessant vind, ze houden je dus voor dat je eigen baas bent. En dat dat vrijheid meebrengt. Dat je kan werken wanneer je wil. Maar dat was voor jou toch wat weerbarstiger, bleek.
Nou, dus Uber zegt, nogmaals, het is allemaal op hun website om die chauffeurs te lokken. Dus van ja, je kan wel tot 1000 euro per week verdienen. Inderdaad, werken wanneer je wil. Het is ook zo, je kan ook je kan die app aanzetten wanneer je wil. En niemand zegt van, oh, je moet dan en dan gaan werken. Het is veel subtieler. Maar wil je dat bedrag wat Uber voorspiegelt halen, ja, dan heeft het heel weinig zin om op dinsdagochtend om 11 uur te gaan rijden. Dan moet je op vrijdagavond, dan moet je tijdens de spits en tijdens de ochtend en de avondspits rijden, maar vooral op vrijdagavond, op zaterdagavond. En dan verdien je goed. Dus ja, werken wanneer je wil, ja, officieel. Maar als je wil verdienen, dan zit je gewoon aan het weekend gebakken en aan de spits en aan de avonduren. En daartussen is het gewoon, verdien je helemaal niks.
Nee. En dan langzaam word je die doorgedraaide taxichauffeur uit Cab Driver.
Ja, nou ja, daar voelde ik me. Op een gegeven moment voelde ik me daar zo wel een beetje zo, ja.
Dat, daar open je je boek ook mee als motto. You talking to me.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk. Maar nou ja, ik vond dat die film had ooit heel veel indruk op mij gemaakt. Ik heb 6 jaar in New York gewoond en daar nam ik heel veel taxis. Dat is veel gebruikelijker daar dan in Nederland. En ik had altijd wel daar al de droom van, ik wil een tijdje taxichauffeur worden. Dus dat speelde ook mee in mijn overweging om dit een keertje te gaan doen. Want ja, Uberchauffeur worden, het is best ingewikkeld. Want je moet officieel een diploma halen en zo. Maar bij Uber beginnen is nog relatief makkelijk.
Nee, je hebt geloof ik 2 instructievideo's en 1 keer afrijden en that's it.
Ja, nou, en nog een rijlesje. Wat, ja.
Hoe je schakelt.
Het is geen rocket science om, nee. om die taxipas te halen. Nou beledig ik vast heel veel taxichauffeurs, maar ja.
Nou ja, goed. Hè? Dat zei dan maar zo. Het zijn, goed, daar gaan we niks over. Even ter vergelijking, wat verdient een gewone taxichauffeur en een Uberchauffeur? Want jij zegt, ja, Uber ligt veel lager. Je betaalt er veel minder voor.
Nou, heel veel ritjes die van Uber, daar haal je als chauffeur binnen de stad, hou je €3 aan over. Ik zat ook een tijdje in een appgroep van jongens, die noemden zichzelf de 3-euro-boys. Dus dat was, dus dat is standaard. Voor de korte ritjes heb je de 3 euro. Nou, dan moet je echt heel veel ritjes maken. Wil je daar wat aan over, wil je een beetje normaal verdienen. Dus Uber die zit ongeveer op de helft van wat een normale taxi kost. Hoeveel verdienen die chauffeurs dan? Ja, dat is dus heel erg afhankelijk van hoeveel ze werken en wat voor vaste lasten ze hebben. Dus je bent zelfstandig ondernemer. Nou ja, dat vind ik al heel raar dat die Uber-chauffeurs zelfstandig ondernemer zijn. Maar je bent dus zelfstandig ondernemer. Dus je moet zelf voor die auto. Je draagt zelf voor die auto zorg. Dus je kan een auto kopen en die laten ombouwen tot taxi of leasen in mijn geval. Want dat is makkelijker, want dan kan je meteen beginnen. Maar dat zijn enorme kosten die je dan natuurlijk van die inkomsten moet aftrekken. Dus dat Uber schermt voortdurend met bedragen. Maar als je dan echt gaat kijken naar, nou, wat hou je er nou aan over. Mm-hmm. Ja, dan kom je niet heel erg hoog uit.
Maar goed, dan heb je natuurlijk nog de fooien.
Ja.
Om het op te krikken.
Nou, ik heb in die tijd dat is nu veranderd. Want nu kan je ook in de app een fooitje geven. Dus als je dan moet je dus. Ja, dus je hebt je rit voltooid. Dan geef je chauffeur een cijfer. En dan kan je ook meteen daarna kan je een fooitje geven. Dat was toen ik deed nog niet. Ja, ik heb een paar keer €2 in mijn handen gedrukt gekregen. Maar dat was het. Dus die fooie, dat stelt helemaal niks voor.
Nee, die rating, dat sterrensysteem, dat verving eigenlijk het fooiesysteem een beetje.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
Mensen gaven toch goed voor, want ik heb een goede recensie gegeven.
Ja, daarom. Ja. En het is ook heel.
Want,
en natuurlijk, als je gewoon een taxi neemt, dan ja, en het kost €9 en dan geef je een tientje, ja, laat maar zitten, toch?
Ja,
ja, nou ja, zo, dat is niet zo. Het is gewoon allemaal automatisch wordt het afgeschreven.
Euro 18. Ja,
ja, dat is het dan. Ja,
ja, ja. En wat ik ook grappig vond om te lezen was dat jij minder bent gaan drinken door je taxi-ervaringen.
Ja, zei je toen ik aan een pilsje hier.
Het is al laat. Ja, je bent niet zelf komen rijden.
Nou, dus gaandeweg ging ik vaker 's avonds werken. Ik begon vooral met overdag werken. Maar ik dacht van ja, ik wil ook natuurlijk 's nachts werken. Want dat is de echte taxi-ervaring. En ja, dan krijg je heel veel dronken mensen in de auto. Dat is ook prima. Dan lever je ook, denk ik, een hele waardevolle service. Want je moet er niet aan denken dat die mensen zelf achter het stuur zouden moeten gaan zitten. Maar Als je de ene na de andere dronkenlap krijgt, dan ja, ga je toch wat. En je bent zelf nuchter, dan ga je toch wat anders. Het klinkt heel logisch natuurlijk, maar meestal als ik wat op heb, dan ben ik met mensen die ook wat op hebben. En dan vind je het allemaal heel gezellig. En dan denk je daarover dat je heel gezellig bent. Maar als je opeens als nuchtere persoon daartussen zit, dan zijn die mensen opeens eigenlijk helemaal niet zo gezellig.
Je hebt je onveilig gevoeld, hè, in je taxi?
Ja, een paar keer wel.
Bijna 2 meter, dus toch wel een boute uitspraak. Wat gebeurde er?
Nou, dat waren vooral groepjes jonge mannen. Ik heb me nooit 1-op-1 heel onveilig gevoeld. Het was wel eens ongemakkelijk of vervelend, maar nooit onveilig. Maar dus, er staan er 3 of 4 van die jongens langs de kant van de weg. Allemaal een biertje in hun handen. Onder de drugs of onder in ieder geval heel erg dronken. En dan komen ze met z'n allen in de auto met hun bier. En ja, ze vraag je, nou, kun je alsjeblieft die biertjes buiten laten? Dat wordt dan meteen op straat gegooid. En ja, dan komen ze en dan gaan ze aan je zitten of ze tegenaan bemoeien of hey, reis door het rode stoplicht. Of nou, dan moet je sterk in je schoenen staan. Dus ik ben nooit echt. Er is nooit iets in die zin nooit iets vervelends gebeurd. Maar dat is wel van ja, hoe krijg ik deze gasten zo snel mogelijk op de plaats van bestemming en uit mijn auto?
Ja.
Ik heb ook trouwens ook hele leuke dingen met aangeschoten mensen. Of vooral mensen die ecstasy op hadden. Die heel vriendelijk en heel vrouwelijk en heel lief waren. Dus dat is ook niet. Het was niet alleen maar vervelend. Maar groepjes jonge mannen van zo tussen de 20 en de 30 die het veel op hebben. Dat was wel het ergste.
Je boek eindigt ook met een do's en don'ts voor mensen die Uber gebruiken. Of eigenlijk alle taxidiensten gebruiken. Nou, het is een uitgaansavond. Er zitten nu waarschijnlijk groepjes jonge mannen in taxi.
Precies. Wat moeten ze niet doen?
Ja, geef nu even goed advies.
Nou, niet met de deuren smijten. Je taxichauffeur een fooitje geven. Zeker als je met z'n vieren een Uber neemt, dan kost het jou dus helemaal niks meer. Dus geef die taxichauffeur een fooitje. Ga niet zitten meesturen van hier links of hier rechts. Die taxichauffeur die weet beter de weg dan jij. Nou, dat soort dingen zou ik ze willen.
Je moet aan de muziek zitten.
Oh ja, ja, nee, niet. Ja, ja, precies. Je mag best vragen, maar niet zelf aan knopjes gaan zitten draaien. Dat is echt heel vervelend.
Ja, ja, want muziek speelt ook een belangrijke rol, hè, in je boek.
Ja, nou, ik vond het natuurlijk fijn om een beetje mijn eigen muziek te draaien. Nou ja, sommige mensen die vragen dan van, hey, taxichauffeurtje, kun je geen Fun X opzetten? Nou, dat gebeurt niet. Je bent bij een taxi, dus je draait. ik draai mijn muziek. Nou, sommige mensen vonden dat heel mooi. De mooiste rit die ik had was een keer 's avonds laat. En ik weet niet meer precies wat ik op had. Denk, liedje.
Miles Davis, geloof ik.
Ja, Miles Davis. En op een gegeven moment zei hij van, nou, met deze muziek zou ik zo met jou naar Parijs willen rijden. Nou, dat was ook een heel mooi compliment.
Ja, was ook een mooie ritprijs geweest.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar het probleem met zulke lage prijzen is natuurlijk ook dat ze gaan concurreren met OV. Jij merkt ook dat er een nieuw soort klasse taxi reizigers opstond.
Ja, dus ik vroeg
dagjesmensen.
Ik vroeg aan iedereen van waarom ga je nou eigenlijk met Uber? Want dat vond ik gewoon, was ik altijd nieuwsgierig naar. Van, doe je dit nou als goedkoop alternatief voor de taxi of iets anders? Maar en toen merkte ik dus eigenlijk een heel nieuwe categorie taxi/Uber gebruikers is ontstaan. Maar de mensen die dat vroeger niet deden, omdat taxis te duur zijn. Maar nu pakken we een Ubertje. En die waren dus vroeger met de tram gegaan of met de fiets. En ja, wat ik eigenlijk veel. Want er wordt heel vaak gezegd dat Uber de taxi-business heeft vernietigd. Nou ja, dat is natuurlijk voor een deel zo, maar. Daar ga ik ook weer een hoop taxichauffeurs boos mee maken. Maar ik denk niet dat er in Amsterdam superveel mensen rouwig zijn. Dat het met die straattaxis wat minder gaat in Amsterdam.
Omdat die noodzwaar waren voor slechte service?
Ja. Ja, ja, ik heb daar de afgelopen dagen. Ik heb een paar boze taxichauffeurs aan de telefoon gehad. En via de app en zo. Dat ik generaliseerde. Dus daar moet ik een beetje mee oppassen. Want er zijn natuurlijk heel veel hele fijne, goede, gewone taxichauffeurs. Maar dat de jongens die op het Leidseplein staan en op het Centraal Station. Dat is niet echt heel. Dat zijn niet echt hele fijne jongens. Ik ben wel even de draad van mijn verhaal nu weer kwijt. Hè?
Nou, dat ze concurreren met die lage prijzen met het OV. Dat de tram nemen is net zo duur als een Uber bijna, als het 3 euro is.
Ja, dus ik merkte dat die mensen dus die ging met de Uber in plaats van met de tram. En dat is eigenlijk een veel kwalijkere ontwikkeling dan dat die taxibusiness wordt. Dat die een beetje onderuit gaat. Want als Uber gaat concurreren met het openbaar vervoer. Ja, dan is dat, vind ik dat geen goede zaak. Want dan geef je eigenlijk dingen die van de publieke zaak zijn. Die geef je in handen van een commercieel bedrijf. En ja, Uber heeft niet echt een heel goed track record wat dat betreft. Om eens een voorbeeld te geven. Kinderzitjes. Ik kreeg vaak mensen met kleine kinderen in de auto. Nou, peuters. Ja, die moeten in een kinderzitje. Had ik niet. Nou, dan kan je of zeggen, dan kan je twee dingen doen. Je kan die mensen weigeren. Maar goed, dan ben je dan helemaal heen gereden. Of dan heb je een half uur op Schiphol staan wachten voor die mensen. Dus dan heb je de neiging om te. Nou ja, stap dan maar in. Want anders verdien je helemaal niks. Je kan ze accepteren of ze weigeren. Maar Uber zou daar natuurlijk een beleid voor moeten hebben. Nou, dat doen ze niet. Ze laten het je allemaal zelf uitzoeken. Nou, je moet toch niet denken dat Uber dat het openbaar vervoer deels in handen van Uber zou komen. Als ze helemaal geen. Ze nemen nergens verantwoordelijkheid voor.
Ja. In Amerika zijn er al meerdere zelfmoorden gemeld en gepleegd door taxichauffeurs door de komst van Uber. Zo heet wordt de soep hier nog niet gegeten, maar je zegt we moeten er wel voor oppassen.
Nou ja, heel veel van die taxichauffeurs die staat het water ook een beetje aan de lippen. Daar zijn ook heel veel verschillende verhalen overigens. Over sommige taxichauffeurs die zeggen, nou, het gaat prima met mij. Anderen die zeggen, ja, nee, het gaat zo slecht. Het komt allemaal door Uber. Hoe het ook zij, weet ik niet zo goed. Maar dat die traditionele taxichauffeurs in zwaar water zitten, ook hier in Nederland, ja, dat is wel duidelijk. Kijk, in Amerika is de situatie heel anders, want daar hebben mensen geïnvesteerd in zo'n gele taxi. Hè? Dat hebben ze. Dan moet je een vergunning kopen voor. Die dingen gingen voor een miljoen. Gingen op een gegeven moment over de toonbank. Daar hebben mensen zich diep in de schulden gestoken. Die hebben die vergunning. En de markt stort helemaal in. Maar ja, ze moeten wel die vergunning afbetalen. Dus die mensen zitten aan alle kanten in het. Nou ja, zo erg is het hier niet. Dat was jaren geleden. Was dat toen de taximarkt werd gereguleerd. Toen had je dat soort toestanden ook een beetje in Nederland.
Maar toch zijn er veel ontevreden taxichauffeurs en Uber-taxichauffeurs. En er wordt ook een staking gepleegd van alle kanten.
Maar nou ja, taxichauffeurs zijn per definitie natuurlijk een beetje zuurpieten en klagers. Maar goed, ja. Ja, dus de staking, ja.
Ja.
Ja, man, dat was echt zo heftig. Dat was, op een gegeven moment was er dus. Zat in zo'n appgroep. Daar was ik via ingekomen en daar werd helemaal die staking helemaal voorbereid. Althans, allemaal van die voice messages die dan heen en weer gingen. Het was in zo'n telegramgroep. En het was het ene. Ja, we gaan de wethouder. We gaan naar zijn huis. We gaan hem omsingelen. En ja, als je nou niet komt, dan ben je een slapzak. En ja, dat was allemaal.
Heel heftig.
Heel heftig. En op een gegeven moment was de wethouder die deed van Amsterdam, die deed waarschuwingen uitgaan van nou ja, als jullie gaan staken, dan mag niet. Dan moet je eerst toestemming voor vragen. Hadden ze het gedaan. Het werd enorm opgeklopt. En het puntje bij paaltje stonden er 20 taxichauffeurs. Die stonden dan te staken. En dan hadden ze een hele terreurige ritje door de eitunnel en probeerde ze de eitunnel een beetje te blokkeren, wat ook half mislukte. Dus het is altijd. Ze zijn gewoon moeilijk te organiseren. Je zou zeggen dat al die Uberchauffeurs. Wordt lid van de vakbond. Wordt gewoon lid van de vakbond en dan met z'n allen. Als je gaat staken. Nou, als al die Uberchauffeurs morgen gaan staken, dan zijn die tarieven zo omhoog waar ze zo over klagen. Want de tarieven zijn zo laag.
Is dat het advies voor ze?
Wat ik ze zou meegeven, ja, word lid van een vakbond en organiseer jezelf. Ja, zeker, ja. Ja.
Je bent na een half jaar gestopt met rijden. Mis je het nog wel eens?
Ja, ik mis het nog wel eens, ja. Ja. Want ik vind het ook heel leuk. Het is altijd namelijk spannend wie er bij je in de auto komt. En ook al Ik vertelde net dat ik dan op een gegeven moment mijn mond dicht hou. Dat heb ik niet heel lang volgehouden. Ik begon toch weer met mensen te praten. En ik heb gewoon echt hele leuke mensen. Hele bijzondere dingen. Zwangere vrouwen die op weg waren naar het ziekenhuis. Of een auto vol korfstudenten. Je hebt gewoon elke keer wat anders. En het is echt wel een doorsnee van Amsterdam. Toeristen natuurlijk van over de hele wereld. Die dan van Schiphol naar Amsterdam rijdt. En die dan hun eerste fietsers zien. Of hun eerste grachten met verwondering kijken. En dat, ja, ik vond het prachtig.
Ja. Nou verdienen schrijvers over het algemeen ook niet heel veel.
Nee.
Is het taxileven beter te doen dan het schrijvende beroep? Het is ook een zittend beroep.
Ik denk dat je ongeveer op hetzelfde uitkomt als je het gaat uitrekenen.
Nou, dat dan. Maar dan zonder dronken jongens die aan je stereo zitten.
Ja, en ja, ik vind, nou ja, het is allebei leuk. Ik vond het leuk om het een half jaar gedaan te hebben. Maar als ik het er een avond in de week bij zou kunnen doen, dan zou ik het echt heel graag nog willen blijven doen.
En tot die tijd nuchter in de kroeg dan maar.
Ja.
Ja. We gaan heel even uit voor het nieuws. En dan gaan we verder hier in het gesprek met journalist en schrijver Jeroen.